Hebreeën hoofdstuk 12. Gisteren heb ik het hele gedeelte, het hele hoofdstuk gelezen. Nu zal ik lezen tot vers 11. Hebreeën 12. Daarom dan ook, daar wij zo'n grote wolk van getuigen rondom ons hebben, laten ook wij alle last en de zonde die ons licht omstrikt afleggen. En met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij zien op Jezus, de overste leidsman en voleinder van het geloof, die om de vreugde die voor hem lag, het kruis heeft verdragen, terwijl hij de schande heeft veracht, en die is gaan zitten aan de rechterzijde van de troon van God. Want let op hem die zo'n tegenspraak door de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet moe wordt en in uw zielen bezwijkt. U hebt nog niet ten bloede toe tegenstand geboden in de strijd tegen de zonde. En u hebt vermaning vergeten die tot u als tot zonen spreekt. Mijn zoon, acht de tuchtiging van de Heer niet gering. En bezwijk niet als u door hem bestraft wordt. Want wie de Heer lief heeft, tuchtigt hij. En hij geeselt iedere zoon die hij aanneemt. U verdraagt het tot tuchtiging. God behandelt u als zonen. Want welke zoon is er die een vader niet tuchtigt? Maar als u zonder tuchtiging bent, waaraan allen deel hebben, dan bent u bastaarden en geen zonen. Bovendien, we hadden de vaders van ons vlees om ons te tuchtigen, en we hadden ontzag voor hen. Zullen wij dan niet veel meer aan de Vader van de geesten onderworpen zijn en leven? Zij tuchtigen ons voor weinige dagen, naar het hun goed dacht, maar hij tot ons nut, opdat wij aan zijn heiligheid deel zouden krijgen. Nu schijnt alle tuchtiging wel op het ogenblik zelf geen reden voor vreugde, maar voor droefheid te zijn. Maar daarna geeft zij aan hen die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid.
Broeders en zusters, je kunt van die nachten hebben dat je, je kunt van die nachten hebben dat er van die dingen zijn die je invallen. En vannacht had ik ook zo'n nacht. Toen moest ik denken aan broeder Baks. Niet, volgens mij is het geen familie van je, maar broeder Baks uit Zwitserland. Die werkte in Nederland. En die ging naar een conferentie. En op het laatste moment voegde zich nog een broeder bij hem. En ze zaten zo in de trein op weg naar de conferentie. En toen vroeg deze broeder, die zich net bij hem gevoegd had, wat gaan we vandaag behandelen? Let op. Toen zei broeder Baks, het is niet de vraag wat wij vandaag gaan behandelen, maar welk gedeelte behandelt ons. En ook kunnen wij vandaag dit gedeelte gaan behandelen. Maar het is de vraag, welk gedeelte behandelt ons? En toen gingen mijn gedachten zo verder. En toen dacht ik aan dat woord wat we gelezen hebben. En een van de broeders heeft daar ook de nadruk op gelegd in vers 1. Ook wij. Maar ik zou het willen veranderen. Ook ik. Laat ook ik alle last en de zonde die mij ligt omstrikt afleggen. Dat is nodig om achter de Heere Jezus aan te gaan. En nou is het de vraag. Stelt u zich eens voor, dat doen we niet zo in de vergaderingskringen, maar stelt u zich nou eens voor dat we nu 5 minuten nemen om na te denken over welke last draag ik met me mee. En heel praktisch is eventjes in onze bloknoot te schrijven van welke last draag ik mee die ik eigenlijk niet mee, die ik eigenlijk niet nodig heb om de Heer Jezus te volgen. Vijf minuten van stilte. 5 minuten om in te keren en ons dit af te vragen. En dan het tweede gedeelte ook. Welke zonde? En toen kwam ik bij mezelf terecht. Weet u wat het grootste probleem is? Wat de grootste hindernis is om de Heer Jezus te volgen, de overste leidsman? En ik ga er niet praten over. Dat ben ik zelf. Dat is mijn eigen wil. Wie heeft dat niet? Wie heeft dat niet? Niemand steekt de vinger op. Hebben we 5 minuten van onze bespreking? Kunnen we die nemen om na te gaan? Waarin we eigenwillig zijn. Waar we eigen gedachten, waar ik eigen gedachten boven de gedachten van de Heer Jezus stel. En zeg niet nee, maar dat gebeurt mij niet. Bij Petrus gebeurt het wel. Heer, dat zal u nooit geschieden, dat zal u nooit gebeuren. En wat moet de Heer zeggen tegen Petrus? Ga weg, achter mij Satan. Want je bedenkt niet de dingen die van God zijn, maar je bedenkt de dingen die van de mensen zijn. Je eigen gedachten stellen boven de gedachten van de Heer Jezus. Boven datgene wat het woord ons zegt. 5 minuten, broeders en zusters. Hebben we dat ervoor over om in onszelf na te gaan. Ons te plaatsen en te zeggen, Heer, hier ben ik. Laat uw licht maar schijnen over mijn hart. Dat we gaan ontdekken, net als Petrus toen in Lucas 5... toen hij in de gaten had dat de Heer Jezus wist waar de vissen zaten, werp het net aan de andere kant uit. En wat moest Petrus toen zeggen? Ga uit van mij, Heer, want ik ben een zondig mens. De laatste versen van Psalm 139, durven we die te bidden? Zie of bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. 5 minuten, broeders en zusters. Zullen we dat doen? Zullen we 5 minuten nemen om na te gaan? En ik ga de tijd niet aangeven. Waarin wij hindernissen zien in ons leven, die ons verhinderen om hem te volgen.
Niet echt naar de klok gekeken, maar ik zou graag, broeders en zusters, onderstrepen waarom die eigen ik een hindernis is bij het volharden. Hebreeën 12 maakt gebruik van een vergelijking. In Hebreeën 12 vers 1 zitten we in een stadion. Het verschil is het niet. We hebben niet alleen toeschouwers, maar we hebben geloofsgetuigen. Oude atleten die vroeger ook goed hebben gedaan. En we hebben gelovigen vergeleken met atleten in vers 1 en 2. Maar er is één punt dat mank gaat bij deze vergelijking. Bij een gewone atleet, dan is dat een kwestie van, je moet een beetje karakter hebben, doorzettingsvermogen, conditie hebben. Je moet alles zelf doen. Oefenen, oefenen, oefenen. Dan heb je conditie. Dan kan je ook doorzettingsvermogen hebben. Bereid om pijn te lijden, ook al willen je benen niet meer. Maar volharding in de Bijbel heeft niet zozeer met jezelf te maken. In Romeinen 15, misschien kunnen we dat openen. Romeinen 15, versen 4 en 5. Alles wat tevoren geschreven is, heel de schriften, is tot onze lering geschreven, opdat wij door de volharding en door de vertroosting van de schriften hoop zouden hebben. En de, hoe doet de schriften dat? Door te wijzen naar de bron van alle volharding, in vers 5. De God nu van de volharding en de vertroosting geef u onderling eensgezind te zijn naar het voorbeeld van Christus Jezus. Verschil is dus dit. Een atleet vindt de kracht om te volharden bij zichzelf. Hij heeft zelf geoefend, zelf gedaan. Maar een gelovige kan alleen maar volharden als je beseft de bron van de volharding is niet in mij, maar God zelf. De God der schriften, waardoor ik bij de schriften moet blijven. En nu is in de Bijbel heel veel voorbeelden over een volharding. Ik wil één of twee daarvan noemen. Eén daarvan is heel bekend, dat is Psalm 1. Het boek der Psalmen, dat profetisch wijst op gelovig overblijfsel van Israël na de opname van de gemeente, hun weg om tot geloof te komen, is ook tot onze lering geschreven. En kom hoger op, broeder en zuster. We hebben voor ons Psalm 1 en vers 3 is een voorbeeld van volharding. De man die is als een boom geplant aan waterstromen die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Weer of geen weer, droogte of wat dan ook. Vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt. Al wat hij onderneemt gelukt. Dat is een beeld van volharding. Maar wat is het kenmerk van een persoon die volhardt in Psalm 1? Zoals in Hebreeën 12, je hebt negatieve dingen die hij niet doet en positieve dingen die hij wel doet. Dat negatieve komt bij die eigen ik. Daar lees je: welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen. Die niet de adviezen van een goddeloze volgt. Nou, een goddeloze is geen atheïst. Een goddeloze is, en nu komt het bij die eigen wil, die iemand die zelf de dingen gaat bepalen. Iemand die niet hardop zegt, er is geen God, maar in zijn hart. Psalm 14 en 53 zegt, er is geen God. Iemand die 1 Samuel 15 vers 23 ongezeggelijk is. En dat is vergelijkbaar met afgoderij. Want die luistert niet naar die God daarboven, maar die luistert alleen maar naar die God in zich. Die eigen ik. En wel gelukzalig in Psalm 1 is diegene die kan zeggen, niet meer ik. Ik leef niet meer. Die ik in de dood. En dat is heel praktisch, want ik denk dat als broer Bert die vraag gesteld heeft over die eigen ik, Vaak weten we dat wel in de leer, maar in de praktijk, die eigen ik, dat is net als onkruid, moet je elke dag wieden, want er komt elke keer toch maar weer naar boven. Ik kan het niet behandelen, Psalm 1 verder, maar wel de positieve kant. Maar aan des Heren wet of aan het onderwijs, de Torah van de Heren, zijn welgevallen heeft, zijn vreugde. En dat vind ik toch een heel belangrijk begrip, zijn vreugde hebben. Als iemand gek is van voetballen, zijn vreugde is voetballen. Nou, zaterdag voetballen, zondag kijken naar de wedstrijden en maandag praat hij over voetballen. En je merkt gewoon, zijn vreugde is voetballen. En alles gaat aan de kant voor voetballen. Als iemand zijn welgevallen is aan het woord van God, zijn vreugde, dat merk je aan de keuzes in het leven. Wil je volharden, dan kan het alleen maar als jouw vreugde is het woord van God. Dat je alles, niet omdat dat moet, maar je hart gaat uit. Dat is jouw vreugde. Dat gaat vanzelf. Als iemand verliefd is, iemand die je verliefd is, dan zie je die jongen altijd aangetrokken tot dat meisje. Dat is een magneet. En als je het woord lief heeft, dan is het een magneet om altijd bij het woord van God te zijn. Weer of geen weer. Voor en tegenspoed. Dat is de sleutel tot volharding. Daarom zegt Romeinen 15 ook, de volharding en de vertroosting van de schriften. En dat wordt vergeleken met iemand, een boom geplant aan waterstromen. We kennen het beeld, maar ik ben net terug uit het Midden-Oosten. Nou, dan zie je allemaal woestijn, maar soms zie je dan diep in een dal een mooie palmboom en een hee. Die blijft altijd groen. Er is een waterbron daaronder. En zo is het ook met een gelovige. Volharden is alleen maar mogelijk als je een relatie hebt met de Heer Jezus en als je dicht bij het woord van God leeft. Het zijn allemaal overbekende begrippen. Maar ik ben ervan overtuigd, als je zegt, dus God wil ons behandelen, hè, wijzen naar dit overbekend, eenvoudig gedeelte, maar in de praktijk zijn we zo gauw vergeten. Het is een kwestie van keuzes maken in je leven. Christenleven is, zoals destijds in Hebreeën 2, zwemmen tegen de stroom in. Je moet er vissen met vinnen te hebben. Je moet een richting bepalen. En de richting bepalen betekent elke dag weer keuze maken. En in die keuze wordt het bepaald doordat je vreugde is in het woord van God en met Filippenzen 3. Je bent zo gegrepen door de ontmoeting met de verheerlijkte Heer. Dat is de vreugde die voor je ligt. Je wil graag daar naartoe gaan. En alles gaat opzij ter wille van hem. Alles wordt geacht als drek, want vanwege de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heer.
So the writer in the 12th chapter is referring to the Son.
Dus de schrijver van dit 12e hoofdstuk refereert aan de Zoon.
And let us think about the person is of 33-year-old, about 33-year-old son here.
Laten we dan denken aan de zoon die ongeveer 33 jaar oud is.
A 33-year-old son who is a God on this earth, and he is telling us here that he is looking at a joy before him.
Laten we dan even denken aan dit feit dat deze 33-jarige oude zoon die kijkt naar de vreugde die voor hem ligt.
Yesterday when I was reading this verse, I was a little touched. A person at this age who has been proven. And he is talking about the joy in front of him.
Gisteren toen ik dit vers overdacht, werd ik, werd, ja, raak, beraakte me dat aan dat deze persoon van 33 jaar zijn vreugde vindt in dat het voor hem lag.
How could Jesus endure? And he's telling that he is looking for the joy in front of him.
Hoe kon Jezus volharden en kijken naar de vreugde die voor hem lag?
And we all know from the book of Isaiah 53rd chapter about the endurances and about the sufferings what he has gone through.
We weten allemaal uit Jesaja 53 aan de volharding en wat hij allemaal aan het lijden heeft doorgemaakt.
Yeah, can we read Isaiah 53rd chapter and 5th verse?
Kunnen we Jesaja 53 lezen?
This is a famous chapter we all know about the sufferings and endurances what our dear Lord Jesus Christ has gone through.
Dit is een groot, belangrijk hoofdstuk om te kijken naar de lijden wat er allemaal voor hem lag.
53rd chapter, 5th verse and 10th verse, please.
Jesaja 53, vers 5 en vers 10. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is voor ons genezing gekomen. En vers 10. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich door een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. En zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn.
So what an example we have in front of us in this chapter. Especially for the young people here.
Dus wat een voorbeeld hebben wij hier aan... Say it again.
What an example we have for the young people here about the sufferings and what he has achieved.
Dus wat een voorbeeld hebben wij vooral ook voor de jonge gelovigen volharding in het lijden wat hij heeft doorgemaakt.
So when I was looking at what was the joy he is looking forward.
Dus toen ik daar aan het kijken was, wat is nou de vreugde die voor hem lag?
So I have seen, it reminded me about what it is written by John in his gospel and also in the Luke. I would like to give three scriptures and then close my remarks.
Hij wil graag een paar gedeeltes uit Johannes en Lucas lezen om duidelijk te maken wat hij bedoelt.
So the joy what he is looking at is pleasing the Father and finishing the work what Father has assigned to him.
De vreugde die voor hem lag was onder andere dat hij de Vader wilde behagen en voltooien wat hij hem te doen had gegeven.
Yeah, shall we open to the Gospel of John 4, the chapter 34th verse?
Eerst Johannes 4, vers
34.
Johannes 4, vers 34, ik lees, Jezus zei tot hen, mijn voedsel is dat ik de wil doe van hem die mij heeft gezonden en zijn werk volbreng.
So the joy what the Son, God, is looking at in fulfilling what Father wants to do in the Son's life.
Dus de vreugde die hij voor hem lag was juist om te doen wat de Vader hem te doen had gegeven.
And the second one, why he sees Son is looking at a joy, is the book from Hebrews 2nd chapter and 10th verse.
Hebreeën hoofdstuk 2 vers 10.
In 2nd chapter 10th verse we see that Son is looking at a joy of seeing many sons to bring to glory to Father.
Hij ziet, als we dat lezen in 2 vers 10, dat hij vele zonen tot heerlijkheid zou leiden. Het paste hem om wie alle dingen zijn, door wie alle dingen zijn. Dat hij om vele zonen tot heerlijkheid te leiden, de overste lijnsman van hun behoudenis door lijden volmaakte. Dus het gaat hier om het vele zonen tot heerlijkheid te leiden.
So this is the joy what son is looking forward and he has set a good example for us.
Dus hier kijkt hij met vreugde naar vooruit en hier heeft hij ons ook een goed voorbeeld gegeven.
And the last scripture is from the Gospel of Luke, 15th chapter. We also see there.
De laatste voorbeeld krijgen we uit het evangelie naar Lucas, hoofdstuk 15.
So the joy of a son Jesus has it in 15th chapter, 7th verse.
In het 15 hoofdstuk vers 7. We lezen daar: ik zeg u dat er zo blijdschap in de hemel zal zijn over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben.
So saving one sinner brings a joy in the heaven.
Het behouden van één zondaar brengt al vreugde in de hemel.
And the tenth words also we see a joy which is coming in there.
En ook in het vers 10 zien we dat, zo zeg ik u, ontstaat er blijdschap voor de engelen van God over één zondaar die zich bekeert.
Thank you.
Okay.
Ik wil iets lezen uit Psalm 102. Over hetzelfde onderwerp waar we net aan dachten, wat onze broeder naar voren bracht. Een jonge man die zwaar moet lijden en aan het einde van zijn leven komt onder verdrukking, die vinden wij ook in Psalm 102. Daar is iemand die zegt: mijn God, zei ik, neem mij niet weg op de helft van mijn dagen. De Heer Jezus is profetisch aan het woord in deze psalm en het is een gebed van een ellendige. Zo staat aan het begin wanneer hij bezweken is en zijn klacht uitstort voor het aangezicht van de Heer. En we kennen deze psalm, we zijn hem ook al tegengekomen natuurlijk, het eerste hoofdstuk. En we kennen deze psalm als een voorbeeld van het diepe lijden van de Heer Jezus, wat hij heeft doorgemaakt. En kenmerkend is dat hij deze klacht uit, dat hij op de weg is neergedrukt, dat zijn dagen verkort zijn en dat hij op de helft van zijn dagen wordt weggenomen. En te midden van deze lijdenspsalm, die door God op een heel bijzondere manier wordt beantwoord, zoals we weten, daar wil ik nu even niet aan denken. Midden in deze psalm vinden wij een heel bijzonder gedeelte. Als hij in vers 12 zegt: mijn dagen zijn als een langer wordende schaduw en ik verdor als gras. Dan spreekt hij in vers 13: maar u, Heere, blijft voor eeuwig. Uw gedachtenis aan u is van generatie op generatie. U zult opstaan, u zult zich ontfermen over Sion. Want de tijd om haar genadig te zijn, de vastgestelde tijd is gekomen, enzovoort. Dit is ongelooflijk. Dat iemand die in zo'n lijden zich bevindt. Zoals wij eraan denken hoe de Heer Jezus in zijn leven op aarde een weg van lijden is gegaan, een zware weg. Dat er een vreugde was die voor hem lag. En dat die vreugde voor hem, zoals we ook net hebben gezien, hem de kracht gaf om te volharden in dat diepe lijden. En dat we hier letterlijk ook vinden dat de Heer Jezus, die zich bevindt in dat lijden, in zijn gedachten aan God deze woorden uitspreekt, dat de tijd om Sion genadig te zijn is gekomen, de vastgestelde tijd. Hij zich daarin verblijdt. Dat is eigenlijk voor ons eigenlijk niet te begrijpen. Hier zien wij de heerlijkheid van de Heer Jezus. We hebben gisteren gezien hoe volmaakt deze persoon is. Dat hij in zulke lijden daaraan denkt en God daarvoor dankt. En dan het hele uitvoerige en het eindigt dan om het gekerm van de gevangenen te horen los te maken van wie ten dode zijn opgeschreven, zodat men de naam van de Heere zal vertellen in Sion en zijn lof in Jeruzalem, waar de volken samen bijeen zullen komen en de koninkrijken om de Heere te dienen. Moet je zich voorstellen dat de Heer te midden van dat lijden daaraan denkt en God daarvoor dankt. En hij zich daar zo in verblijdt dat hij het weet vol te houden. Dat is natuurlijk nog maar oud-testamentisch. In het Nieuwe Testament hebben we al een paar voorbeelden gezien. Ik mag er nog één aan toevoegen, als dat mag, ook uit Johannes. In Johannes 14 en 15 spreekt de Heer Jezus over zijn vrede, over mijn liefde en over mijn blijdschap. Hoofdstuk 15, vers 11. Als hij spreekt over zijn heen gaat dat hij er niet meer zal zijn. En zegt hij: dit heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u is en uw blijdschap volkomen is. En ook in hoofdstuk 17 spreekt hij daarover. Wat een bewonderenswaardige persoon is onze Heer en Heiland, die daarin zo'n vreugde gevonden heeft in het doen van de wil van God, maar ook in de uitkomst van zijn werk, dat daar eenmaal een heerlijk koninkrijk zal zijn waar God regeert, waar vrede en gerechtigheid en blijdschap zal zijn, maar waarin hij ook mensen zoals wij brengt tot de Vader en kan zeggen, mijn Vader is ook jullie Vader. En dat die blijdschap hem die kracht gaf om het allerergste te ondergaan. En we kunnen rustig zeggen, we hebben aan zo'n gebed ook aangedacht. Er is niemand die zulke lijden heeft doorgemaakt als onze Heiland. En hij kon het, we hebben het gezien in hoofdstuk 4. Alles wat wij meemaken, dat heeft hij ook meegemaakt. Maar ik denk op een veel ergere manier dan wij ons kunnen voorstellen. En hoe geeft ons dat weer de kracht en de motivatie als we daaraan denken en hem zien, om het ook vol te houden op onze renbaan naar de Heer toe.
Ik dacht net aan een gedeelte uit Lucas 9 op de berg van de verheerlijking. En dan zien wij dat Petrus zegt, laat ons 3 hutten maken. Mozes 1, Elias 1 en 1 voor de Heer Jezus. En dan komt de stem van de Vader. Dit is mijn geliefde zoon, hoort hem. En dan verdwijnen Elias en Mozes en ze zien alleen de Heer Jezus. Ze zagen Jezus alleen. En dat hebben wij hier, de hele wolken van getuigen. Die verdwijnen voor deze heerlijke persoon. Mozes en Elias, je hebben in hun leven stappen gedaan op die weg van het geloof. Die weg die voor hun lag. Maar alle hebben fasen gehad waar ze niet op die weg liepen. Maar daar is alleen 1. 1 waar ze over in Lucas 9 praten, die een volmaakte uitgang had in Jeruzalem. Die een volmaakte begin had. De kapitein, de overste van onze leid, van onze behoudenis. Die de dingen aanzetten, die geloofspaad. Als we op Psalm 22 lezen, van moederlijf bent u mijn God. Die in hoofdstuk 4 van Lucas zegt tegen zijn ouders, moet ik niet zijn in de dingen van mijn vader. Die alles deed in volmaakte vertrouwen op God. Die niet één stap deed in onafhankelijkheid van zijn vader. Die is over deze aarde gegaan. En je zou zeggen, ja, maar hij was toch... Nee, hier zegt de Bijbel, hij heeft die zwaarste weg gehad die uit een mens gehad heeft. En toch is hij gegaan en heeft bewezen dat je God kunt vertrouwen in alles. En is dat niet iets geweldigs geweest dat hij hier op aarde daardoor God verheerlijkt heeft? Dat hij in alle omstandigheden van zijn leven, en zijn omstandigheden waren niet makkelijk. Hij leefde in een stad, Nazareth, waar hij moet zeggen, ze hebben mij gekocht van mijn jeugd af. U kunt je voorstellen dat hij, als hij jong was, een kind, hoe andere jongens hem gelasterd hebben. Maar hij heeft nooit weersproken. Hij heeft zich hem overgeven die recht richten. En zo is hij gegaan. Hij wordt niet begrepen in het huis van zijn ouders. Zijn broeders zeggen, hij is gek, hoort hem niet. Maar hij is gegaan. Tot verheerlijking, tot zijn vader in het diep geloofsvertrouwen. En dan zien wij 2 dingen die op die weg lagen. Er lag een kruis op. Het kruis is iets wat de Joden hebben, de Romeinen hebben verzonnen om een slaaf die hun meester vermoord had te doden. Het was een straf dat de Romeinen niet mocht hebben, waar mensen uren hingen tussen hemel en aarde. en aangezien worden in hun lijden en in hun pijn. Het was een schande daar te hangen. En dat lag op die weg van de Heer Jezus. Hij wist het van geboorte af, dat hij moest sterven. Hij wist het dat hij gekomen was om te lijden, maar dat hij aan het kruis voor jou en mij moest gaan. De schande van het kruis, die heeft hij verdragen. Welk een heiland hebben wij dat hij dat deed. Dat hij deze weg gegaan is. Wij zullen later nog over tegenstanders spreken. Hij had geen aardse steun. Misschien zijn hier ook jonge mensen die heel alleen zijn. Weet u, onze heiland was heel alleen. Hoe vaak hebben zijn discipelen hem niet begrepen. Zijn ouders niet begrepen. Is dat niet pijnlijk? Als hij zijn discipelen spreekt over dingen die op zijn hart lagen en hij vond geen echo. Maar hij ging door uit liefde voor hen deze weg te vervullen. Dat is de Heer Jezus, die overste leidman en volleinde van het kruis. Hij heeft het volleindigd. Hij is al daar, dat hebben we gisteren gezien, in de heerlijkheid. Hij is daar al met een verheerlijkte lichaam. En hij zit al ter rechterhand van God, daar zullen we nog over hebben. Maar hij heeft die loop gelopen. En daarop gaat de Heer, de Heilige Geest, onze ogen richten. Zie hem alleen. Zie hem alleen. Wegzien van alles op Jezus. Deze uitdrukking ligt zo aan het hart van de apostel hier in dit boek. Ik geloof 30 keer staat alleen die naam Jezus. Hier. Zonder titel, zonder Heer, zonder Jezus Christus. En ik denk als we ervan uitgaan dat Paulus dat geschreven heeft, heeft hij dat nooit vergeten. Dat als hij de Heer in de heerlijkheid zag, dat helle licht kwam, helle stralender dan de zon, dan hoort hij een stem die zegt, ik ben Jezus. En is dat niet wat onze harten trillen laat, dat hij Jezus was, hier op aarde, dicht bij ons gekomen is, om ons te helpen die geloofspad te gaan. Om ons moed te geven als we alleen zijn. Als we moeite hebben dingen af te geven in de hand van God. Dat we weten, hij heeft alles afgegeven. Hij heeft gewacht op dat recht. En dat recht van de heiligheid van God heeft hem 3 uur verlaten. Dat is onze heiland. Maar hij is doorgegaan. Ook al werd hij van God verlaten. Hij verlaat God niet. En zo heeft hij volleindigd. Maar God heeft alleen een antwoord kunnen geven, hem op te wekken. De kortste termijn van 3 dagen. En hem door de hemelen te laten gaan. En een plaats te geven aan zijn rechterhand. Dat is de beloning die hij waard is. Het is de man aan de rechterhand van God. Als Rachel een zoon krijgt, de tweede zoon, dan noemt ze hem Benoni. Zoon van mijn smarten. Is de Heer Jezus niet de zoon van smarten? Maar Jacob zegt, geeft hem de naam Benjamin. Zoon aan mijn rechterhand. Dat is onze heiland. En die geeft ons kracht door te houden. Die geeft ons motivatie. Vreugde die voor ons ligt. Die hij had. En die geeft ons kracht. Alle wederstanden te overwinnen. Op die pad te gaan. Die eeuwige pad.
We lezen hier. Het kruis heeft verdragen terwijl hij de schande heeft veracht. Dat zijn 2 verschillende dingen. Hij heeft niet het kruis veracht, want hij heeft het kruis op zich genomen. En de schande was dat hij daar hing op dat kruis naakt. Hij wordt vaak afgebeeld met een lendendoekje. Maar dat is er niet geweest. Zijn kleren heeft hij moeten inleveren. Hij hing daar schandelijk. Adam besefte dat hij naakt was en hij bedekte zichzelf. En God gaf hem uiteindelijk bedekking. Maar deze man, deze Heer Jezus, onze Heer, deze Jezus, hing daar naakt. Want hij droeg onze schande. En die schande heeft hij veracht. Hij heeft het niet als iets geacht wat hij niet wilde. Nee, hij dacht, ik ga zo het werk van God voleindigen. En hij heeft het kruis verdragen. Laten we even goed nadenken over wat het kruis betekent. U kent die uitdrukking wel, ieder huisje heeft zijn kruisje. Vaak denken mensen, het gaat over moeilijkheden die op ons afkomen. Als je je kruis op je moet nemen. Wel nee, daar gaat het niet over. Het gaat niet over onze moeilijkheden, de dingen die we op ons pad krijgen. En dat is iets niet, want dat zou betekenen dat mensen die moeilijkheden niet hebben, geen kruis op zich hoeven nemen, toch? Maar iemand die in de Romeinse tijd zijn kruis op zich nam, die had van de wereld afscheid genomen. Die wist, ik ga sterven. Tot ziens. Je hoeft met mij niet meer te rekenen. Ik ben weg. Ik ben veroordeeld. Ik heb dat kruis op me genomen en ik ga weg. Ik heb van de wereld afscheid genomen. Zo schrijft Paulus ook over het kruis. De wereld is voor hem gekruisigd en hij voor de wereld. Dat is het kruis. Het is de veroordeling. De veroordeling die de Heer Jezus heeft gedragen omdat in onze plaats. Maar hier gaat het niet over de plaatsvervanging. Maar hier gaat het over het feit dat hij dat kruis op zich wilde nemen. Hij zag wat de geweldige resultaten waren en hij zag daarna vooruit. Hij zag uit naar dat hij ook aan de rechterhand van God zou kunnen zitten. En hij heeft dat kruis verdragen. En doen wij dat? Willen wij het kruis op ons nemen? Het verdragen dat we dat moeten dragen. Dat de wereld ons niet waardig is, zoals in hoofdstuk 11 genoemd wordt van de geloofsgetuigen. De wereld was hen niet waardig. Dat heeft te maken met die vraag naar ons ik ook, waar onze Bert mee begonnen is deze morgen. Ik ben gekruisigd en toch leef ik. Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. En de schande die het betekent misschien, en dat was voor de Joodse gelovigen toen zeker ook zo. Als ze zich zouden vereenzelvigen met die christenen, als ze daarbij zouden blijken te horen, dan werden ze als het ware uitschot. We hebben gisteren iets gehoord van wat het betekent om christen te zijn in India. Dat je de voorrechten verliest die de regering aan je geven kan. Dat is het minste. Er zijn nog veel meer dingen die daarbij kunnen horen. Wij christenen in Nederland, wij verdedigen graag onze recht op vrijheid van godsdienst. Wij willen graag onze godsdienst kunnen belijden. Maar willen we ook lijden? Zijn we bereid om dat kruis op ons te nemen en de schande te verachten? En waarom deed de Heer Jezus dat? We hebben dat gezien, hij keek vooruit. Zoals ik gisteren al zei, hoofdstuk 11 zegt dat. Steeds opnieuw, vooruitkijken naar wat er straks komt. Maar ook omhoog kijken naar wie er daar aan de rechterhand van God zit. Dat is de Heer Jezus. Als we vooruitkijken, dan zien we een geweldige beloning. En als we omhoog kijken, dan zien we hem. Trouwens, die beloning is ook altijd de Heer Jezus zelf. Dus hoe zit dat? Wat doen wij? Gaan wij zo achter hem aan? Hij is degene die echt volkomen heeft volhard. Je kent dat wel, hè? Bij een wedloop dat iemand probeert een wereldrecord te vestigen op de marathon. En dan kiest hij een paar mensen die voor hem uitlopen. Hazen noemen we dat. En na 10 kilometer stapt de eerste uit, 20 kilometer stapt de tweede uit, 30 kilometer stapt de derde uit. Die houden het niet vol tot het einde. Die helpen wel die loper om in de luwte te kunnen lopen, maar ze houden het zelf niet vol. Maar zo is de Heer Jezus niet. Hij is degene die het werkelijk heeft volgehouden. De hele weg. Alles. Het kruis, de schande. Als het aan hem ligt, dan houden we vol. Als het aan hem ligt, dan bereiken we dat einddoel. Hij is de voleinder. Dus als er iets misgaat, dan ligt het aan ons. Dan is het mijn zonde of de last die ik meesjouw. Laten we kijken naar hem. Let op hem.